lucht en ontsmet, dus we kunnen weer verder. Dus we gaan nu naar Mozambique. Klopt dat?
Ja.
Ja, nou, aan jou graag het woord, Jan.
Ja, oké. Mozambique, daar hebben we ook een Blue Deal project lopen. Als waterschap Huntsenhaas hebben wij al sinds 2013 regelmatig samenwerkingsprojecten gehad met een waterbeheerder in die groene vlek, Ara Centrum. Nou, dat was altijd, elke 2 jaar had je dan, je had een project van 2 jaar wat financiën, dat liep af en dan moest je weer proberen wat nieuws te krijgen en anders dan zou dat weer stokken. Dus na 2018 zijn we wel blij dat het Blue Deal project er is, want nu heb je in principe voor 12 jaar een toezegging dat je daar aan de slag kunt. Dus die lange termijn scope van de Blue Deal is wel heel mooi. Het Blue Deal project voor Mozambique, dat is samen met 5 waterbeheerders in Mozambique. Nou, dit is een kaartje van Mozambique. Van noord naar zuid is het zo'n 2000 kilometer lang. Dus van hier vandaan tot Noord-Spanje zit je dan zo'n beetje te denken. Dus echt een gigantisch land. Volgende, Freddy. Vanuit de Nederlandse kant zijn er 4 waterschappen officieel betrokken. Met nog een paar individuele waterschappers van andere waterschappen. Zoals de 4 waterschappen die echt een partner zijn, een deelname, formeel in het partnerschap, en Wetterke Friesland, die trekt het. Wij, de Dommel en Rijn en IJssel. Maar van Vallei en Veluwe is er ook een medewerker, van Vechtstroom is er een medewerker. En sinds kort van de Unie. Dus het is echt het idee van de Dutch Water Authorities. We hebben een project en we zoeken gewoon in de pool van waterschapmedewerkers naar geschikte mensen. En Mozambique is Portugees, dus het is best wel lastig om mensen te vinden die Portugees spreken. Dus zo kom je bij Vallei en Veluwe uit, er zit dan niemand op bij Vechtstromen. Dus dat, zo hebben we dat project proberen te bemensen. De volgende. Het lijkt in grote lijnen wel op wat er in Burkina Faso en Ethiopië gebeurt. We zijn met watertekort bezig, met waterkwaliteitsbeheer, hoogwaterbeheer. Ook die sanitatie zoals in Ethiopië, dat gebeurt ook in Mozambique. We hebben wel ook een onderdeel, het eerste planning en controle. Dus dat er ook echt gewerkt wordt aan plannen maken, zoals ons waterbeheerprogramma, de follow-up, maar ook de financiële planning en de controle daarvan. Wij als Huntsenhaas zijn betrokken bij waterkwaliteitsbeheer. Robert Boonstra en Bert Jager zijn erbij betrokken. Ik ben vooral bij hoogwaterbeheer betrokken. En volgend jaar gaan we ook meer aan watertekort meedoen. De volgende. Ja, op het gebied van waterkwaliteitsbeheer is het ook weer het opzetten van zo'n meetnet, wat Bert net ook al heeft uitgelegd. Er wordt veel aan training gedaan, ook dat train-de-trainer-principe. Vorig jaar is er al een cursus gegeven door een Mozambicaan die door ons getraind was. Dus het werkt op een gegeven moment ook wel, dat idee van dat train-de-trainer, dan krijg je zo'n olievlek-idee. Ook hier wordt dan vergunningverlening en handhaving gedaan. Het systeem van vergunningenverlening en handhaving staat wel in de waterwet van Mozambique. Alleen het echt implementeren, dat komt er niet van de grond. Dus daar zijn wij als waterschappen nu ook mee bezig. En dan moet je inderdaad ook op het ministeriële niveau moet je eigenlijk de dingen regelen. Je kunt het niet van onderaf regelen. Dus het is wel je moet ook wel leren manoeuvreren in de hiërarchie die in zo'n land is, voordat je bepaalde regelgeving zo kunt uitwerken dat het ook tot een werkproces leidt. Dus dat is een hele uitdaging. Volgende. Ja. Qua waterkwaliteit is vooral het slipprobleem overal bijna aanwezig. Deels door landbouw. Het geeft een probleem voor landbouw. Als je irrigatiepompen hebt en er zit heel veel slip in het water, dat slijt enorm. Voor drinkwater kost heel veel geld om die sedimentatie te regelen. Dat Dat je uit dit rivierwater helder water weet te krijgen. Er moeten heel veel chemicaliën voor worden gebruikt. Als waterbeheerder worden de waterschappen daarop erop aangesproken. Ze vragen geld voor mensen die water uit de rivieren halen voor irrigatie of voor drinkwater. Maar die spreken ze er ook op aan van ja, maar dan moet je eigenlijk ook wel regelen dat de waterkwaliteit goed is. En dan moet je als waterschap eigenlijk naar dingen gaan kijken als te intensieve landbouw die de erosie veroorzaakt. Ja, dat is natuurlijk een hele lastige, dat is niet echt oppervlaktewaterbeheer, dat is echt naar de gebruikers toe. En goudwinning is ook een groot probleem. En als dat met professionele bedrijven gebeurt, dan kun je met vergunningen en handhaving, vergunningverlening en handhaving daar wel wat regelen. Maar er gebeurt heel veel illegaal op kleine schaal. En dat is heel lastig voor een overheidsinstelling om dat met vergunningen en handhavingen op te lossen. Dus er zitten wel andere uitdagingen bij dan wij hier in Nederland gewend zijn. Nou, deze man die neemt een watermonster met zo'n emmer waar je watermonster beneemt aan een stok. Nou, die zijn er ook blij mee met dit soort apparaten vanwege dat verhaal van die krokodillen bijvoorbeeld. Het geeft ook wel een beetje aan, nou, wij doen niet die grote investeringen, maar wel wat kleinere dingen zoals geschikte apparatuur om die watermonsters te nemen bijvoorbeeld. Lokaal zijn er ook wel wat problemen bij industrieën die dan niet goed genoeg zuiveren en dat lozen of bij steden. Het is wel een heel groot land met heel veel, zeker in de regentijd, heel veel water. Dus je hebt dat soort problemen vaak heel lokaal. Goed, volgende. Hoogwaterbeheer is ook best een uitdaging of zeker iets heel nieuws als je uit Nederland komt. Want je komt in een land met vrijwel geen dijken. Dus dan moet je weer eens over andere dingen na gaan denken. En de impact van hoogwater is daar wel enorm. Als je de laatste 20 jaar kijkt, dan praat je over situaties met cyclonen waar meer dan honderden doden bij vallen. En dat is niet één keer, maar dat is in 2017 was er eentje. De volgende. Vorig jaar was er... Freddy? Vorig jaar was een enorme cycloon, die kwam midden over die stad Beira heen. Ja, dan praat je over meerdere honderden doden. En er zijn nu nog, omdat het net in de oosttijd was, zijn er heel veel overstromingen naast gekomen, oost verloren. Dus dan heb je een jaar lang dat er meer dan 1 miljoen mensen van voedselhulp afhankelijk zijn. Dus ja, over hoogwater is duidelijk bijna nog belangrijker in Mozambique. Om daar goed mee om te gaan dan hier. Freddy. Ja. En omdat ze geen dijken hebben, moet je eigenlijk beginnen met hoogwaterwaarschuwingen. Op tijd waarschuwen. Wat ze nu doen, ze hebben best wel een meetnet. 3 grote rivieren en een handvol meetpunten van de waterstanden. En dat gaat heel basic. Een pijlschaal of een hele RIS-pijlschaal soms. Want die waterstanden kunnen wel 8 meter variëren. En er is een lezer, die gaat er een reader, gaat een man elke dag, soms 2 of 3 keer per dag gaat hij naar die pijlschaal en die belt dat door. Dat wordt verzameld bij die waterschappen en op een gegeven moment naar de hoofdstad gestuurd. Zodat je echt elke dag, krijgen ze op die manier voor elkaar om een hoogwaterbulletin te maken met de laatste metingen. Alleen voorspellen, ja, dat zit er niet in. Dat doen ze nog met expert judgment. En wij proberen met relatief eenvoudige hydrologische modellen 1 of 2 dagen vooruit te gaan voorspellen op basis van neerslagmetingen, ook wel satellietbeelden van neerslaggevallen en verwacht, proberen we dan toch die voorspelling beter te krijgen. En als je dat voor elkaar kunt krijgen, kun je echt heel veel schade en slachtoffers voorkomen in dat soort landen. Dit is een plaatje 2017, toen hadden ze echt een... Op vrijdag zijn we een hoogwatervoorspelling doorgegeven aan een dorpje. En op zondag kwam dat ook echt, dat hoogwater. Maar dan zag je wel, de mensen die gingen niet op zaterdag weg. En dat heeft dan weer met veiligheid en bescherming van goederen te maken. Toen wij die evacuaties hadden bij de grote rivieren, toen moesten de mensen de huizen uit en de deur openlaten. En dan gingen de militairen patrouilleren om diefstal te voorkomen. Ja, dat is daar niet georganiseerd. Mensen waren dus wel alert, Maar ze wachten wel tot het laatste moment om weg te gaan. Wij hebben daar ook het idee van die meerlaags veiligheidsbenadering wel geïntroduceerd. Dat houdt in dat je niet alleen naar dijken kijkt, maar ook naar ruimtelijke ordening en naar die hoogwaterwaarschuwingen. En die ruimtelijke ordeningskant, daar zouden we van het jaar mee beginnen. Dat is dan wel uitgesteld. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar doen. We wilden echt de partijen verantwoorden voor ruimtelijke ordening bij elkaar zetten. En met overstromingsrisicokaarten erbij is gaan praten van wat wil je met je land use planning? Wil je uitbreiding van stedelijk gebied, van een uitbreiding van irrigatiegebieden? Ja, op welke plek kun je dat het beste doen? En ja, dat is in Nederland al moeilijk, hè? Want de economie die leidt vaak. Wij hebben ook een negatief wateradvies afgegeven voor Meerstad, het putje van Groningen, maar die wijk is er wel gekomen. Nou, diezelfde problematiek, misschien nogal erger, heb je daar. En je wilt er eigenlijk wel wat mee. Want als je voorkomt dat nieuwe woonwijken, en dat gebeurt soms heel illegaal ook, in die lage delen komen. Als je dat weet te voorkomen, kun je ook heel veel slachtoffers daar voorkomen. Dus het is daar ook echt heel belangrijk. Dus daar willen we ook mee aan de gang. En de volgende graag. En er worden steeds meer plannen gemaakt om dijken te maken. Er zijn in het zuiden ook een paar gebiedjes met dijken. Alleen het echte dijkbeheer, dat moet nog helemaal opgezet worden. En er zijn ook plannen om een heffing voor dijkbeheer te gaan introduceren, zodat je ook financiële basis hebt om dat dijkbeheer duurzaam te kunnen doen. Nou, dat zijn ook hele nieuwe dingen in zo'n land. Dus daar willen we al mee doen. Ja, en de vraag wordt ook vaak gesteld van, wij komen daar, we brengen onze waterbeheerkennis, zetten we naast hun kennis van het gebied en zo hoop je dat je het waterbeheer daar een paar stappen verder brengt. Maar wat wij er ook wel leren is, je hebt er veel droge, extremere omstandigheden en je leert dus met een droogte te werken die we hier nog niet meegemaakt hebben of met neerslagen die we hier nog niet meegemaakt hebben. Daar wil ik een paar van laten zien. Er was bijvoorbeeld net over de grens met Mozambique in Zuid-Afrika, was ook een waterschapsproject. En daar kregen de vragen van waterverdeling is er heel belangrijk. Hè. Ze wilden echt handhaven wat er uit de rivier onttrokken werd voor beregening. En toen kwam de vraag, kun je dat niet met satellieten? Toen is er een Nederlands bedrijf, dus via de contacten van de waterschappen is er een Nederlands adviesbureau bij betrokken geweest. Die heeft een tool ontwikkeld om op basis van satellietbeelden in te schatten hoeveel water er wordt gebruikt in bepaalde op percelen. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. Dus toen hadden we in 2018 hier die droge zomer gehad. En toen hebben we met een aantal waterschappen gezegd van, dat zou je eigenlijk ook in Nederland eens moeten proberen. Een soort beregeningsmonitor op basis van satellietbeelden. Het werkt in Zuid-Afrika. Laten we het hier gewoon eens proberen. En dat is toen in Tolen is dat toegepast. En je ziet dat kaartje, dat werkt een beetje. Maar de Nederlandse verschillen, zeker op klei, tussen wel of niet beregend, die zijn niet zo heel erg extreem. Dus met satellietbeelden krijg je dat niet heel erg goed in beeld. Dus we gaan het nu ook eens op die zandgronden proberen. Nou ja, wel een discussie over ontwikkelingen van beregeningen kennende. Maar zou het heel mooi zijn als je een beter beeld hebt waar wordt nou precies beregend en hoe neemt dat toe ook. En nu is dat best lastig voor ons nog om in beeld te brengen. Dus dan zie je dat doordat er een vraag speelt in een veel droger land dan in Nederland en je bij betrokken bent, krijg je ideeën om hier tools te ontwikkelen die best nog eens nuttig kunnen worden voor ons. Nou, dat is iets wat we daar eigenlijk aan overhouden. De volgende. Ja. En je krijgt wat mee van, wat betekent het nou zo'n extreme wind of zo'n extreme neerslag waarvoor wij onze dijk ontwerpen? Dat is voor eens in de 10.000 of zo. Nou, dat moet een gigastorm zijn en ik weet niet wat dan neerslag. Maar we hebben het nooit meegemaakt. Hè? Nou, we hebben ze in vorig jaar die cyclonium Baira overgekregen. En dan had je dan een wind van 175 meter per seconde, gemiddelde windsnelheid. Nou, ik heb het eens nagezocht. We hebben in Nederland de laatste 100 jaar 1 keer windkracht 12 gehad. En dat is dan 120 kilometer per uur gemiddeld. En dat is het maximum wat we hier, zeg maar, ervaren hebben. Terwijl je kunt die mensen dan vragen van, ja, hoe was dat, hè? Zo'n extreme situatie. 500 millimeter in een week. Dus na die cycloon heeft het gewoon ook nog een week lang geregend. Dat zijn extreme dingen die je hier nog niet meegemaakt hebt. En de volgende. En ik ben er 2 maanden na die cycloon geweest. Dus er was het echte grove opruimwerk al gedaan. Maar dan nog heb je hele indrukwekkende plaatjes van daken van huizen, soms muren omgewaaid. Vlak bij zee kwam de golven sloegen over de wegen heen en die werden ondergraven. Nou, er lagen nog wat bomen her en der. En dit vond ik wel indrukwekkend om een beeld te krijgen wat zo'n extreme wind doet. Dit waren opslagsilo's van staal in aanbouw. Ja, die zijn dus echt gewoon dubbel gevouwen. Dus echt, en als je er door die stad reed, ja, de universiteit die heeft een half jaar zonder dak gezeten. Want al die golfplaten werden allemaal afgewaaid. Het was vlak bij zee, dat gebouw. Ja, dat is de volgende. Nou, tijdens, vlak na die cycloon, kreeg je dus de overstromingen. En dan sloegen er echt delen van die wegen, met name die bruggen, weg. Dus die stad die is echt een week lang geïsoleerd geweest van de buitenwereld. Dat was nou de volgende. En wat er in die valleien, wat verder landinwaarts gebeurde, die kregen er eigenlijk 2 keer een ramp. Eerst woeien de daken van de huizen door die cycloon. Dan kregen ze een week regen. Maar die regen die viel ook bovenstrooms in Zimbabwe, in de bergen. En dat kwam met een noodgang weer terug naar Mozambique. En dit huisje vond ik wel heel illustratief. Eerst was de daken dus afgewaaid en alles nat geregend. En toen kreeg hij de overstroming. Nou, dat is nu al wat lager. Aan die muur zie je wel dat het nog een meter hoger geweest is. En die man die zit dus op de restanten van zijn dak zijn rijst en zijn kleren te drogen. Ja, dat was wel aangrijpend om daar wat van mee te krijgen. Maar ik heb ook gepraat met die waterbeheerders daar. En dan krijg je een beetje beeld van, ja, wat zou dat voor waterbeheer kunnen betekenen? Zo'n hele extreme situatie. Nou, de elektriciteit is allemaal uitgevallen daar. Ze hadden ook een spuisluis, een beetje vergelijkbaar wat wij hier hebben aan de kust. Die hebben ze met de hand moeten bedienen. En dat lukte gelukkig nog wel. Dus ze hebben wel die afvoer kunnen continueren. Maar de RWZI die viel stil. Ze hadden een generator, maar ja, die kregen ze ook niet aan de praat. Drinkwaterlevering is allemaal stilgevallen. En heel veel communicatie gebeurt daar dus met die mobiele telefonie. Maar dat viel ook allemaal uit. Hè. Dat gaat via, die masten. Dus eventuele hoogwatervoorspellingen, als je al zou doen, die kwamen ook, kon je ook niet meer op de plek krijgen op het platteland. En evacuaties organiseren lukte ook niet meer. Hun meetnet waren die pijlschalen, en heel veel van die meetpunten waren die pijlschalen weggespoeld. Dus als waterbeheerder had je ook echt geen informatie meer van hoe erg is het nou waar. Nou, het dak van het waterschapskantoor is er afgewaaid, waterschade binnen, computers uitgevallen. Dus het was echt, als waterbeheerder stond je eigenlijk helemaal stil. Je kon eigenlijk helemaal niks meer daar. En dat geeft wel een beetje in beeld welke vragen. Als wij hier een risicoanalyse zouden moeten doen van onze elektrische gemalen bijvoorbeeld. Je krijgt wel een beetje in beeld welke vragen moet je eigenlijk nagaan. Van wat er in zo'n extreme situatie in ons land zou kunnen gebeuren. Dus het helpt je denk ik wel een beetje een beeld te vormen van zo'n extreme situatie. Een ander punt was, niemand wist dus een week lang wat er gebeurde daar in en om Beira. Het was ook een week bewolkt, hè, het regende. Dus met zichtbaar licht van satellieten kon je ook niks zien. Er zijn wel toeltjes om heel makkelijk elke dag van die zichtbare beelden te krijgen. Dat linkere plaatje bijvoorbeeld, hè, als het onbewolkt is. Maar als het, ja, zo'n cycloon overkomt, dan zie je alleen wolken op die satellietbeelden. Maar sinds 2016 is er een Sentinel-satelliet met radar erop. En die kijkt door de wolken heen. Dus wat de specialisten van de universiteit uit Schotland, die konden binnen 2 dagen na de piek van de overstroming dat rechterkaartje maken. En ja, dat zijn wel interessante technieken om mee verder te gaan. Want eigenlijk moet je zo'n tool hebben dat iedereen daar binnen een dag die plaatjes kan hebben. Voor rampen, voor een veiligheidsregio zoals we hier hebben, die hebben ze daar ook. Die moet weten waar ze wat moeten doen. Hè? Hoe ver is die overstroming? Welke wegen zijn nog begaanbaar? Welke dorpen zijn, moeten we naartoe? Dus dit soort plaatjes, dat is geweldig. En ja, doordat je in zo'n land betrokken bent, krijg je hiermee van doen. En ja, wij willen eigenlijk ook wel verder met deze techniek, met Deltares bijvoorbeeld, die is hier ook nog maar bezig. Om eens te kijken of je dat niet sneller beschikbaar kan krijgen, deze beelden. De volgende. Ik geloof dat de laatste is. Hè. Ja, en stel hè, dat je die techniek ontwikkelt en je krijgt in Nederland weer een situatie als 1998 of nog erger. Dan heb je misschien wel een tool in handen die je anders niet had gehad. Hè. Dus het helpt je echt wel verder in, als waterbeheerder hier in Nederland ook. Door buiten de deur te kijken. Ja, dat.
Dank je. We gaan over naar de vragen. Even kijken. Mevrouw Plaus, de heer Hofstra, mevrouw Plaus, mevrouw Leenders, dat is het, heer Hofstra.
Ja, bedankt voor de presentatie. Twee vragen. Overstromingen vanuit de oceaan en vanuit de rivier, welke van de twee is zeg maar het zwaarwegendste, belangrijkste? En ja, met zo'n cycloon met 175 meter per seconde was het. Dat is meer dan 500 kilometer per uur. Zijn daar wel dijken tegen bestand? Kun je daar al überhaupt iets tegen bouwen? Iets tegen doen?
Nou, ik even kijken hoor. Zal ik meteen reageren? Een deel van Baida ligt beneden de zeespiegel. Hè? Dus hoe erg is de overstroming vanuit zee? Nou, in die hoek moet je wel echt... Wel opletten voor zeeën. Ze had het geluk dat het niet bij vloed langskwam, die cycloon. Dus je had wel opwaaiing, maar je hebt dan met eb en vloed wel 5 meter verschil. Dus als het dan eb is en je krijgt 4 meter opwaaiing, ja, dan heb je eigenlijk een normale vloedstand. Dus die golven die sloegen wel het gebied in, hè, de woonwijken in, maar het was niet dat de waterstand zo hoog was dat het echt massaal erin stroomde. Dus je hebt daar toch het meeste vanuit de afvoer door van de rivieren die het meeste probleem oplevert. En die andere was...
Bij zulke extreme omstandigheden, ja, zijn er dan wel waterstaatkundige werken die wel wat kunnen doen, die dat überhaupt tegen kunnen?
Nou, ik zeg wel eens van Nederlanders die denken dat ze hele goede waterbeheerders zijn, maar maar misschien hebben we gewoon mazzel dat we in een gematigd klimaat leven. Dus dat je die hele extreme situaties zoals daar niet hoeft te handelen. Dus ik denk dat die ruimtelijke ordening, hè, dus dat je op de goede plek, de veilige plek gaat wonen, daardoor wel heel erg veel belangrijker nog is daar dan hier. En je hebt wel een paar gebieden waar dijken liggen en dat helpt altijd in die wat iets minder extreme situaties. Maar ja, er is altijd een situatie dat het nog extremer wordt en die dijk het wel begeeft. Dus het is ook wel een risico, hè, als je dijken hebt die niet al te hoog zijn, ja, dan denk je dat je veilig bent, maar dan, als het dan misgaat, gaat het heel erg mis. Misschien is dat in Nederland ook wel het geval. Maar iedereen denkt dat hij achter die dijken veilig is, maar als het misgaat, zal het ook heel erg misgaan. Maar goed.
Maar dat weten we niet. Nee. Maar we doen in elk geval ons best om het water buiten te houden. Ja. Was dat voldoende, heer Hofstra? Ja, oké, mevrouw Plaus.
Ik zou het kort houden, gezien de tijd. Een aantal van de vier heren hebben misschien wel 30, 40 jaar ervaring in ontwikkelingswerk, voor zover ik het zo mag noemen. Blijft het bij incidentele verbetering of kun je ook zeggen dat je na 30, 40 jaar ook echt ziet dat structureel anders gewerkt wordt doordat wij die kennis ook hebben gebracht?
Nou, we zijn er nog geen 30, 40 jaar, maar ik was er wel in 1982 in Shashai, heb ik in Zuid-Mozambique een jaar gewerkt. En dan kom je in 2012 weer terug. Ze zijn in 1976 onafhankelijk geworden van Portugal. En toen was er eigenlijk geen enkele Mozambicaan met meer dan vierde klas middelbare school. Die werden echt heel kort gehouden. En nu kom je met Mozambicanen te werken die universitaire opleiding hebben. Dus Dus er is op die lange termijn heel veel ontwikkeling. Het is wel heel erg kleine club die ervan profiteert. Hè. De grote steden, daar zie je de ontwikkeling. Op het platteland is het net zoals 30 jaar terug. Dus in die zin, er is heel veel ontwikkeling. Maar ze zijn er nog lang niet. En wat wij doen, ja, wij stoppen er wat kennis in. Maar wij kunnen ook niet, het blijft een ontwikkelingsland met alle problemen van dien. Die kunnen wij niet oplossen. Hè. Dus het is echt heel lastig daar vooruitgang te boeken. Mede door de andere problemen die er ook spelen. Dus het is wel een kwestie van lange adem. En daarom nogmaals die 12 jaar, die langdurige samenwerking, die maakt het veel kansrijker dat je ook lange termijn resultaten kan boeken.
Dank. Wie was er nog meer? Mevrouw Leenders.
Dank u, voorzitter. Bedankt voor de interessante presentatie. Allemaal interessant. Jullie hebben allemaal iets gezegd over het lereneffect ook naar ons toe, hè, voor nieuwe technieken. Maar als die er zijn, die leereffecten, hoe zorg je dat die verder komen dan de hoofden van de mensen die daar geweest zijn?
Nou, wat ik liet zien van het was een pilot, hè, om zo'n tool voor een beregeningsmonitor te ontwikkelen. Dat doe je met een aantal waterschappen. Dan leg je wat geld bij elkaar en dan ga je gewoon aan de gang. Zo werken we met andere innovaties ook. Dus op die manier landt het wel in het innovatieve werkdeel van de waterschappen. Individuele leereffecten, ja, die blijven misschien wat individueel. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar als je ook met die satellieten, als je daar meer mee gaat werken. Nou, we hebben het zelf ook wel eens geprobeerd, hè, die plasvorming in beeld te brengen met de radarbeelden. Ja, dat. Daar moet je mee verder gaan. En als je dat in Mozambique doet, ja, daar komen weer andere geldstromen bij bijvoorbeeld. Het helpt je wel verder.
De heer, de portefeuillehouder, de heer Ten Brink.
Ja, en aansluitend wat net gezegd over het leren vermogen. Wat ik wel merk nu ik portefeuillehouder ben, dat er heel veel kennis wordt uitgewisseld, ook tussen de waterschappen zelf. En de mensen die we uitzenden die daar naartoe gaan, dat zijn wel mensen die gewoon volop in het werk staan van de waterschappen, die dus ook hun kennis die ze hier bijvoorbeeld als hydroloog toepassen in een ander gebied ook weer mee terug kunnen nemen, wat ze daar hebben geleerd in hun eigen werkomgeving. Dus naar mijn idee, een aantal voorbeelden die genoemd werden, die vinden zeker een weg. Die satellietbeelden vond ik heel mooi, maar als voorbeeld die waar Ronald volgens mij mee kwam. Wij zijn allemaal wel van het zelf zien. En tegelijkertijd kun je ook van dit soort technieken kun je zeggen, ja, we vinden het allemaal heel logisch, maar als je dan echt toegepast ziet worden, nou ja, dan kan het kwartje opvallen van wat zou dat kunnen betekenen voor ons werk. Wij zullen toch als waterschap voortdurend ook bezig moeten gaan met innovatie in ons eigen werk. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en zullen we blijven doen. Dus dit komt op deze manier, is mijn indruk, vindt het wel een plekje om die kennis verder uitgewerkt. Voorzitter, mag ik nog een paar dingen even kort toevoegen aan de verhalen. Henk gaf aan bij het begin van zijn verhaal dat dijkgraven mooie verhalen kunnen vertellen. Dat is ook zo. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar als je de echte verhalen wilt horen van wat wij doen, in dit geval met drie algemene beelden en drie landen toegelicht, dan moet je toch echt de verhalen horen van de mensen die daar geweest zijn. En ik vind dat jullie met z'n vieren dat op een goede manier hebben gedaan. En dan moet een dijkgraaf even zijn mond houden, vind ik dan. Want we willen graag deze verhalen willen ook horen. Die verrijking van onze waterschappen, maar ook wat wij doen, vraag gestuurd. En ja, dat is af en toe wel een druppel op een gloeiende plaats. Want het moet daar verder, moet het wel gaan landen. En het zal ook iets zijn van een lange adem. Wat ik wilde toevoegen zijn twee dingen. Corona heeft de afgelopen jaren een geweldige impact gehad op het werk. Het bezoek dat ik nog mocht brengen in Burkina Faso is volgens mij zo ongeveer de laatste bezoek geweest, Henk, wat wij vanuit ons waterschap naar het buitenland hebben gebracht. En daarin zijn we niet uniek. Dat geldt voor alle waterschappen op dit ogenblik. Wij zijn nu in overleg met de ministeries om de middelen die we dit jaar dus niet hebben uitgegeven in de Blue Deal over te hevelen naar 2021. Om zo gewoon de projecten te borgen naar 2030 toe. En hopelijk kan het snel weer worden opgepakt van alle goede bedoelingen en alle instrumenten die worden ingezet van videoconferencing en noem alles maar op. Dat werkt allemaal dat werkt, maar het werkt ook heel beperkt. Maar het is wel de enige manier om de contacten gewoon goed warm te houden. Ander aspect is veiligheid. heel veel gebieden waar wij werken in de Blue Deal, niet alleen de projecten die nu werden genoemd, en Bert noemde net even iets over Ethiopië. Burkina hebben we het ook meegemaakt, waar de spanning ook gewoon toeneemt. Belangrijk aspect is veiligheid. Onze mensen moeten altijd veilig naar gebieden toe kunnen gaan. Mede op basis van, en dat is een beetje een worsteling vanuit de projecten, van iedereen is zeer nauw betrokken bij de activiteiten. En uiteindelijk bepaalt degene die erheen gaat zelf of die wel of niet heen gaat. Maar we moeten ook als organisaties, als waterschappen, moeten ook onze mensen daarin goed gaan ondersteunen. Dat zijn we nu verder aan het professionaliseren. Mede naar aanleiding van het bezoek aan Burkina Faso zijn we nu landelijk, en dat hebben we bijna afgerond, zijn we aan het werken met een protocol wat we ook echt gaan volgen als het gaat om het analyses van de veiligheidssituaties op plekken, maar ook hoe maken we onze mensen nog weerbaarder als je in een omgeving terechtkomt waar je niet dagelijks in functioneert. Je kunt hier eens een mopperende Veendammer op de rotonde tegenkomen als je hem geen voorrang verleent, maar dat is er dan wel. In deze gebieden kom je soms hele andere situaties tegen. En het is goed dat je aan de voorkant getraind bent, dat je nou een beetje weet wat handig en verstandig is om te gaan doen. Je middelvinger opsteken is nooit handig, ook niet op de rotonde in Veendam, maar zeker niet in Burkina Faso of Ethiopië. Dus dat is ook een belangrijk punt waar we bestuurlijk gewoon heel veel aandacht voor vragen en wat ook de komende maanden hopelijk wat afrond. Dat was aanvulling.
Dank u wel. En volgens mij waren er ook inderdaad geen vragen meer. Dus heel erg hartelijk bedankt. We hebben het echt mooi gevonden, want we zijn pas om 9:15 klaar. En dat betekent dat we gewoon heel veel, heel aandachtig naar jullie geluisterd hebben. En dat het zeer de moeite waard was om van jullie ervaringen te kunnen horen. En de lange termijn is ons goed binnen de oren gebleven. En natuurlijk ook wel dat het niet alleen zenden is, maar dat het een win-win situatie is. En dat is natuurlijk toch ook heel mooi. Maar dat het vooral landen in ontwikkeling zijn, waar wij ons steentje kunnen bijdragen. En jullie zijn levende voorbeelden van hoe mensen betrokken raken en enthousiast raken. Dus ik zou zeggen, obrigado, merci en thank you very much. En wel thuis allemaal. Of in elk geval, ik heb nog een mededeling zo, maar in elk geval wel thuis. En dan, ik heb nog een mededeling of jullie alsjeblieft de voorkeursdata willen doorgeven voor de debattraining. Daar hebben jullie allemaal een mail van gehad en alle data zijn nog niet doorgegeven. Dus ik wil jullie vragen om dat alsjeblieft nog te doen. Dan rest mij niets anders dan jullie wel thuis te wensen. Dankjewel.